Dus zo breed mogelijk dat spelletje benaderen.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Huberto Bel werd met jeugdteams meerdere malen Nederlands kampioen. Maar?
Maar de winst voor mij, zeg maar, in die laatste paar jaar zit hem dus niet zozeer in die titels en die kampioenschappen. Maar meer in de groei als mens.
Het draait bij hem niet meer om de bekers.
Maar het gaat uiteindelijk om kids.
Een volleybubble over...
multidisciplinair leren bewegen.
En we moeten volgens hem naar een ander model toe.
Waarbij die surf totaal niet dominant meer is. Waarbij die surf eruit halen.
Een gesprek met een echte...
volleybalgek zoals velen van ons, volgens mij. Ja, ik ben gewoon, zoals een heel aantal, denk ik, onder ons gewoon bezeten van het spelletje. Dus elke dag als ik filmpjes kan kijken op YouTube of kan nadenken over oefeningen. Of er zijn soms, ik weet niet of je dat ook herkent, dat je soms bijvoorbeeld op een training een speler een bepaalde beweging ziet uitvoeren. Dat je denkt, oh ja, hey, hoe kan dat? Hoe komt het dat die speler dat zo ineens op die manier uitvoert? Goh. Moet ik toch eens nadenken over hoe ik mijn oefeningen samenstel? Of hoe krijg ik andere spelers ook zo ver dat ze dat op die manier kunnen doen? Dus het kan ook, als ik totaal niet met volleybal bezig ben, ik ben gewoon op de fiets naar mijn werk toe, dat ik ineens nadenk van, hè? Of ik zie kinderen voetballen op straat en een bepaalde beweging maken of een kruispas en dan denk van, hè? Oh, verrek. Jeetje, zo'n voetballer voert dat van nature uit. Hoe zou dat bij mij in de training zijn? Dus het is wel iets wat... Dat volleybalspelletje, wat eigenlijk constant door mijn hoofd heen spookt. En waar ik elke dag weer mee bezig ben om na te denken van hoe kan ik dat ontwikkelen.
Ik zie ook bij jou op de achtergrond, op de muur, zie ik op de deur volgens mij, zie ik zelfs nog een volleybalveld getekend.
Klopt, ja, het is grappig dat je dat ziet. Ja, dat is een dingetje van Mark Meulemans van Direct Volleybal. Die hadden op een gegeven moment een soort van rol met allemaal van die volleybalveldjes erop. Dat is wel grappig, want je kan zo'n veldje kun je loshalen. En het is niet magnetisch, maar statisch. Dus je kan hem eigenlijk overal op de muur of in een sporthal tegen de wand of glas of een deur, kun je hem gewoon ophangen. En dan met een stift erbij kun je heel snel een team iets uitleggen van joh, dit, dat, zo wil ik het zien. En weer oprollen, meenemen en dan klaar. Dus ik heb er ook thuis een hangen. Daar ben ik over nadenken over trainingen en dan pak ik een stift en dan ga ik even kalken erop. Of dan... Ik ga het ook weer uitvegen. Super handig.
En over je andere schouder zie ik volgens mij een aantal medailles hangen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, de andere kant. Ik had hier ooit iemand langs op bezoek die zei van... Goh, Huberto, het is wel alles goud wat blinkt. Dat is arrogant niet de bedoeling ervan. Want het komt misschien een beetje arrogant over. Maar het is voor mij ook in 20 jaar. Dan komt er zoveel voorbij. En dan heb je zoveel teams getraind. Dat het gewoon wel eens leuk is om eens te kijken van, goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En oh ja, en soms, hè, dan als ik daar langs loop, denk ik, oh ja, dat was toen in 2012, was dat team. Of in 2010 was dat team. En dat is, dus ik heb zoveel mogelijk van allerlei toernooien, competities, dingen wat we meegemaakt hebben afgelopen jaren, zoveel mogelijk bewaard en opgehangen. En soms zijn dat medailles, maar soms ook gewoon vaantjes of soms dingen van andere clubs. Of als we wel eens in het buitenland geweest zijn. United World Games. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt in Oostenrijk.
Nee. Wat is dat?
Dus een enorm groot internationaal jeugdtoernooi. Maar niet voor nationale teams of nationale jeugdteams. Maar gewoon voor clubs die gewoon open in kunnen schrijven. Maakt niet uit welk niveau je hebt. En dan komen zo'n beetje tussen de 10.000, 12.000 spelers van over de hele wereld. Spelen daar. In Klagenfurt, Zuid-Oostenrijk. En dan gaan ook altijd wel een aantal Nederlandse jeugdteams naartoe. Dus... soms een RTC-team. Ik weet dat Huizen er vaak naartoe gaat met jeugdteams. Stouris ook. Sliedrecht is er wel eens een aantal keer met jeugdteams geweest. En wat dan het leuke is dat dan Chinese teams, veel natuurlijk Belgisch, Duits vanuit de omgeving. Maar soms echt ook echt heel exotisch van ver weg. Pakistan of zo of India. En die nemen vaak dan ook wel eens vaantjes en dat soort dingen mee. Dus dat is wel heel leuk om dat uit te wisselen en dat dan vervolgens te bewaren. Ja, dus dat heb ik daar allemaal zo in de boekenkast. Met de helft schoolboeken. Gewoon suffe dingen als een woordenboek Duits of zo. En ertussen volleybalboeken. En dan al die volleybal herinneringsdingen, zeg maar, die hadden daar ook.
En speel je dan graag buitenlandse toernooien met jouw spelers?
Ja, ik vind het geweldig om te doen. Het is, voor mij is dat volleybalspelletje is twee dingen. Het is natuurlijk het spelletje aan zich en kijken of je speler op een hoger niveau kan krijgen. Maar als ik er helemaal even focus op jeugdvolleybal, heb ik door de jaren heen bij mezelf ontdekt dat ik misschien de reis nog wel belangrijker vind dan het doel. Dus ja, weet je, eerste of tweede worden is leuk, maar dat willen we natuurlijk allemaal. Hè? Natuurlijk kampioen worden. En als je met z'n zes of z'n tien in een pool zit, dan gaat er uiteindelijk maar één winnen. Maar uiteindelijk is achteraf is voor mij veel belangrijker of een speler sociaal gegroeid is. Gigantisch naar zijn zin gehad heeft, veel geleerd heeft. Teamplay, met elkaar leren omgaan, problemen overwinnen. Als spelers na 10 jaar aan de bar staan en elkaar nog eens tegenkomen en zeggen van joh, weet je, dat was wel een gigantisch lachen tijd. Hè? En die coaches sporten voor geen meter en joh, die gekke dingen die we meegemaakt hebben en die toernooien die we in het buitenland gespeeld hebben en kampen. Bijna elk jaar probeer ik wel een jeugdkamp te plannen voor zo'n jeugdteam. Dus je hebt natuurlijk zo'n verenigingskamp wat heel veel clubs hebben. Mm-hmm. Hè, voor de hele jeugd. Maar echt ook specifiek een trainingskampje. Dat je lekker met een team ergens 3 dagen in een jeugdhebber gaat zitten. Losse toernooitjes in Nederland. Een kerstdiner met als het kerstvakantie wordt. Met de jeugdteams in de kantine. Dat ze allemaal een soort van heel netjes deftig in gala kleding komen. En dan... En al die sociale activiteiten, die dingetjes. Ja, ik denk dat voor kids in die leeftijd tot 18 jaar, dat dat zo gaaf is. En dat het iets bij kan brengen, bij hun, toe kan voegen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dus ik zie ook dat volleybalspel ook als een tool, een means of persoonlijke groei, zeg maar. Ja, en dan... En ik besef me dat je daar als trainer maar een hele kleine bijdrage aan levert uiteindelijk in de persoonlijke ontwikkeling. Maar elk druppeltje wat je daarbij kan toevoegen, elk dingetje, elk zandkorreltje, ja, kan voor kids die soms ook helemaal bezeten van het spelletje zijn, natuurlijk super mooi zijn. Ja, dus dat is voor mij het allerbelangrijkste.
En je zegt van dat is een soort van omdenkslag die je dan hebt gemaakt, een andere manier van hoe je naar het spelletje kijkt. Ben je dan ook anders training gaan geven als je dit soort persoonlijke dingen belangrijker vindt?
Of ik anders training ben gegeven? Je ontwikkelt je natuurlijk wel altijd als trainer. Hè? Dus ik denk zeker dat ik een andere trainer ben dan 20 jaar geleden. Absoluut. En ik denk dat ik steeds elke dag verander en probeer bij te schaven. Maar waar ik denk, als ik mezelf vergelijk met toen ik 18, 19 was... Het enorm ging over het doel. Dus je wil winnen, je wil kampioen worden, je wil het resultaat halen. En ik vind het nog steeds leuk om te winnen. Maar ik besef me nu veel meer dat leren verliezen, dat ook heel een belangrijk onderdeel is om uiteindelijk beter te kunnen worden. Dat is één. En dat ik ben gaan beseffen dat die reis misschien, dat met wat je met een groep hebt en een team naar het doel toe, uiteindelijk misschien nog wel belangrijker is dan het halen van een doel. En dat heeft wel een hele tijd geduurd voordat ik dat ben gaan, beseffen. Van joh, het gaat niet zozeer om mij, weet je wel, dat ik heel graag wil winnen en kampioen wil zijn en leuk al die medailles daar wil ophangen en kan vertellen, kijk eens even wat ik allemaal gepresteerd heb. Maar het gaat uiteindelijk om kids. En dat die gewoon een fantastische tijd hebben en dat die sociaal hun plek kunnen vinden in zo'n groep en dat die... als je 12, 13, 14, 15, 16 bent in zo'n groep leren, we hebben met z'n allen samen een doel en daar gaan we voor. En of we het uiteindelijk nou halen of niet, hè, maar we gaan met z'n allen proberen om daar het maximale met z'n allen uit te halen. En in een team zitten sommige kids die zijn heel goed en sommige zijn niet zo goed of zijn minder. En de goeie moeten ook leren, niet alleen met de ego voor zichzelf, maar ook de mindere spelers mee te nemen. En te accepteren dat er ook een team is die twee linkerhanden heeft. En hoe gaan we daar met z'n allen mee om? En hoe gaan we dan toch met z'n allen het maximale resultaat eruit halen? Dat soort dingetjes. En ik denk dat in zo'n leerproces kids daar, dat geldt voor volwassenen trouwens ook, dingen kunnen leren die ze voor de rest van hun leven kunnen meenemen. En dat beseffen, dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat ben gaan, begrijpen.
En was je dan daarvoor of daarna een Nederlands kampioen geworden?
Oh god, oh jee. Dat is een hele goede vraag. Nee, ik weet het niet precies. Volgens mij was de laatste keer, was denk ik uit mijn hoofd even 3 jaar geleden, denk ik, met de jongens B van Towers. En de eerste keer was een aantal jaren daarvoor. Maar de winst voor mij, zeg maar, in die laatste paar jaar zit hem dus niet zozeer in die titels en die kampioenschappen, maar meer in de groei als mens. Ik geef een klein voorbeeld. Er is ooit een keer een ouder geweest die heeft tegen me gezegd van, nou, mijn zoon is overgestapt van voetbal naar volleybal toe. Hij heeft bij voetbal een hele vervelende periode gehad toen. Zat persoonlijk ook niet zo goed in zijn vel. Kwam in het team terecht. Begon in het team ook heel moeilijk, omdat hij zich heel stoer opstelde. Waarschijnlijk ook zo van, joh, ik ben vroeger gepest en ik ga nu niet nog een keertje gepest worden. Dat gaat mij niet gebeuren. Dus ik ga er in die groep even stevig op in. Die moeder, die heeft mij op een gegeven moment een keertje verteld van, joh, na 2 jaar bij het volleybal. Ik heb in zijn voetbaltijd op zijn kamer een briefje gevonden. Daarop stonden 2 kolommen. Eén kolom was, waarom zou ik wel in leven blijven? En de andere kolom was, waarom zou ik niet in leven blijven? En die moeder die vertelde me na 2 jaar volleybal dat die speler het zo gigantisch naar zijn zin had. Ook gegrepen door het volleyballen, maar ook sociaal enorm gegroeid had. Heel veel vrienden in het volleybalteam, lekker op zijn plek, steeds beter ging spelen. Nou, die ene opmerking van zijn moeder, daarvoor ben ik bereid om alles wat er aan die kast hangt, alles in 1 keer in te leveren. En toen dacht ik van, ja, weet je, dat, daar gaat het om. Dus in die zin is die sport is een middel om... we zijn het uiteindelijk gaan doen omdat we het leuk vinden. En dan worden we uiteindelijk heel fanatiek in. Hè? En dan willen we proberen om zo hoog mogelijk te eindigen en zo hoog. En dat is hartstikke mooi en hartstikke leuk en heel gaaf. Maar, ja... Dat hele sociale proces wat eronder zit en erachter zit. En de lessen die je kan leren voor het leven zijn voor mij misschien nog wel makkelijker. Dan, of belangrijker bedoel ik, dan alle titels en kampioenschappen of wat dan ook. Dus in die zin kan een seizoen verliezen met een team kan ook heel erg waardevol zijn. En daar kunnen we heel veel uit leren en heel veel uit halen. Dus dat is een beetje de denk ik, de ontwikkeling in denken die ik denk we afgelopen 20 jaar heb doorgemaakt. Van ja, ik wil een betere trainer worden, want ik wil dat spelers het leuk hebben met mij en ook groeien, technisch, tactisch, fysiek, als ze afleveren bij een andere trainer. En als ik daarbij wedstrijden win, superleuk. Maar daarnaast is er ook een heel belangrijk sociaal persoonlijk proces. Dus die 2 dingen zijn een beetje de afgelopen jaren in mijn hoofd.
En daarbij richt je volgens mij nu vooral op jongens?
Voor mij richt ik me een beetje tussen, laten we zeggen, 10 en 18, 19. Jong seniorenteam vind ik ook leuk als het, laten we zeggen, 18, 19, 20. Maar dan moet het wel echt een ontwikkelingsgroep zijn. Hè? Dus ik zal niet zo snel gaan staan bijvoorbeeld voor een laten we zeggen, eerste team promotieklasse met spelers die 45 jaar zijn, 50 jaar en op hun retour en denken, nou trainer, we doen het al 30 jaar op deze manier, dus het is al best. He, dus jong in ontwikkeling vind ik wel leuk. Vanaf zeg maar mini-leeftijd, laatste jaren mini tot en met A-jeugd of net A-jeugd af. De eerste 4 jaar dat ik begon met training geven, ben ik aan de meidenkant begonnen. Dat was in Maarsen, waar ik vandaan kwam als trainer, oorspronkelijk, vers in Maarsen. En daarna naar Capelle toe in Rotterdam. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb zoveel respect voor trainers die het vrouwentraining geven, dat op een hele goede manier doen. Want ik ervaarde gewoon dat, ja, zoals ik er naar kijk, zo totaal anders is dan het jongens- en mannenvolleybal.
Wat dan anders is?
Ja, zoals ik het ervaar, hè? Dus zoals ik het vertel, nu hoeft het helemaal niet zo te zijn. En met alle respect voor iedereen die hier nu naar luistert. He, dus het is even gekeken door mijn bril, zoals ik dat ervaarde. Ik had altijd bij mij de training gegeven een beetje het gevoel alsof ik op eieren liep. Ik ga een voorbeeld geven. In Capelle had ik ooit een speelster van 14, 15 jaar. Het moment staat nog zo voor me. Wat in die training zei van, joh, je serveert fantastisch. Joh. Stel dat kind Jacqueline heet. Zo heet ze helemaal niet, maar ik noem even. Namens bijvoorbeeld Jacqueline. Zoals je die service uitvoert, joh. Echt, joh. Ik ben super trots op je. Geweldig hoe je dat doet. Misschien kun je die hand, hè, voor als je gaat serveren, ietsjes meer spannen en ietsjes meer zus of zo. Maar echt, joh. Hey, super. Ga vooral door. Dat kind loopt weg. En ik hoor achter mijn rug, hij vindt dat ik het niet goed doe. En toen dacht ik, oh, dus ik ervaarde gewoon van hoe ik moest communiceren met die dames en met die meiden. En hoe dat sociaal onderling ging. En dat dat heel anders gaat dan bij de jongens. Waar ik gewoon veel directer kon zijn. Van joh, dit, dat en dat. Klaar. Dus na 3-4 jaar meidenteams getraind te hebben, kwam ik erachter van ja, voor mij, hè, zoals ik in elkaar steek, gaat het bij de jongens veel simpeler. Maar ik zie ook trainers om mij heen die dat fantastisch met meidengroepen doen. En ook als er een... Ik denk dat dat toch anders werkt als er bijvoorbeeld een conflict in een meidenteam ontstaat. Of een conflict in een jongensteam. En als ik coaches zie die daar groot talent voor hebben en heel goed mee omgaan, vind ik waanzinnig. Dus ja, ik heb voor mezelf de conclusie getrokken van... ik blijf lekker aan de jongenskant. Dat was beter bij mij. En meteen ook alle respect voor de dames, hè? Want die zijn natuurlijk absoluut niet minder dan mannen. En ik vind ook dat technisch trainen, pak talentvolle meiden over het algemeen hebben daar weer voor techniekuitvoering vaak weer een bepaald gevoel bij. En het is meer iets wat ik vanuit mijn hoofd, vanuit mijn denken van joh, zet mij maar lekker bij de jongens en de mannenteams.
Op wat voor manier geef je nu training aan die jongens, jonge mannen?
Dat is een goede vraag. Aantal dingen. Als basis vind ik technische ontwikkeling altijd heel belangrijk. Er is een mooie... ja, als je naar de laatste paar jaren kijkt, hè, het vergelijk met 20 jaar geleden, dan was de manier hoe ik werkte enorm details, technisch. En dan een beetje, misschien op de Aziatische manier, een beetje drillen. Hè, dus bovenhands gaan we dit doen en dat en dat. En pasen doen we dit en dat. En dan voeren we dat op die manier voeren we dat uit. In die laatste paar jaren, de trainer waar ik enorm van kan genieten, is Matt van Wezel bijvoorbeeld. Misschien dat je daar ook misschien een keer, en dat zou ik een aanraden om daar een gesprek mee te
voeren. Ja, daar heb ik inderdaad ook mee gesproken.
Oké. En hij denkt meer uit, gooi die spelers maar de woestenij in. Ik ga niet alles van tevoren programmeren. Van je moet technisch deze 100 stappen, die moet je kunnen. En dat gaan we drillen van stap 1 naar stap 100. Maar joh, ga spelen. En probeer in de weerstand zeg maar, van die tegenstander. 2 tegen 2, 3 tegen 3, 4 tegen 4. Ga maar uitzoeken hoe het moet. En dan sturen we wel een beetje als coach. Maar probeer zo allround mogelijk te scholen. En zoveel mogelijk problemen op het veld te gooien waar ze zelf een oplossing voor moeten vinden. Ik heb nog steeds wel die technische, dat trilachtergrond, dat zit nog wel in me. Maar als ik dat vergelijk met 20 jaar geleden, dan wat ik nu belangrijk vind, is heel veel balcontacten. Zeker met jeugdteams die heel veel moeten leren. Twee tegen twee... 3-tegen-3 spelletjes met jeugdteams, waardoor ze veel meer ballen raken dan 6-tegen-6. En waardoor er veel meer game-like situaties ontstaan dan wanneer je alleen maar met tweetallen 1-met-1 bovenhand speelt, voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts, whatever. In plaats van, joh, ga maar 2-tegen-2 over het net en ga maar spelen. 2-tegen-2, 3-tegen-3. Ga maar oplossingen bedenken. 1 blokkeerdertje aan het net en 1 verdediger. Geen blokkeerder aan het net, met z'n tweeën achterin. 3-tegen-3 met z'n tweeën blokkeren en 1 verdediger. Of niet blokkeren en 3 achterin, sla maar vanaf de 3 meter. Allerlei uitdagingen en hun tactisch laten denken over van hoe los je dat op. Dus als ik nu kijk in de ontwikkeling van de afgelopen jaren, dan is het element plezier is voor mij belangrijker geworden dan vroeger. Ik denk dat ik vroeger ook wel een hele saaie drilltrainer kon zijn, als ik mezelf even... eerlijk spiegel, zeg maar. Dat ik de laatste jaren veel meer... Er moet meer fun in zitten. Er moeten veel balcontacten in zitten. Er moeten problemen in zitten die zij zelf moeten kunnen gaan oplossen. Het moet wedstrijdgericht zijn. Hè? Dus de oefeningen moeten zo in de training zitten dat zij situaties tegenkomen die ze ook in de wedstrijd tegenkomen. Mooie opmerking die Matt bijvoorbeeld altijd maakt. Hè, van, ik ga nooit pepperen 1-tegen-1. Want in de wedstrijd komen altijd hoeken bijvoorbeeld voor. Hè? Want bijvoorbeeld laatst heeft daar een clinic bijvoorbeeld over gegeven. Of volgens mij ook een webinar. waar je daar ook wat over zei. Nou, dat soort dingetjes heb ik ook meegenomen. Alhoewel ik één op één spelen ook wel prettig vind. Want dat technisch drillen wat in mijn DNA zit, dan weet ik wel, ze hebben heel veel balcontacten. Dus ik heb dat niet helemaal verlaten. Maar ja, ik probeer het wel zo te combineren dat al die elementen in de training terugkomen. En er moet altijd wat geleerd worden. Dus ik maak een technisch plan aan het begin van de, of in de zomervakantie voor het seizoen begint. Pakken we de technieken, vanaf beginnen van de service pass, spelverdeling, aanval, blok, verdediging. En dan maak ik een blokschema, een maand, 3 weken ongeveer. Dan heb ik een training, afhankelijk van hoe vaak ik een team train, heb ik misschien zo'n groep 6 trainingen. En in die 6 trainingen pakken we dan steeds 2, misschien 3 accenten aan de kop, waar we dan die 6 weken mee gaan werken. En dan gaan we verder naar het volgende blok. En dan probeer ik dat te evalueren, elke training, als ik s'avonds dan thuis kom van, joh, dit was mijn doel, deze technische accenten, deze tactische accenten, heb ik dat gehaald of niet? Dus dat is een beetje hoe ik het opbouw, zeg maar. Afgelopen jaren, waar we bijvoorbeeld met Houten steeds meer mee bezig geweest zijn, is om in die, met name met de jongere jeugd, om iets minder van specialisatie uit te gaan bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld niet te snel te zeggen van, jij wordt libero. Jij gaat op midden, jij gaat pasen lopen, maar meer allround scholen. Omdat hè, een van de dingen waar we bijvoorbeeld tegen aanliepen, stel dat wij tegen een speler zeiden van 13 jaar, van joh, jij bent best wel lang. Hè, wat vaak gebeurt, lange gozer, jij gaat op midden, klaar. En dan gaat zo'n jongen gaat naar zijn RTC-selectie of naar pre-jeugd Oranje of wat dan ook. En de hoofdcoach zegt daar, huh, jij, midden? Ja, zegt die speler, want in mijn team ben ik in het midden, want dan ben ik de langste. Ja, gast, kijk om je heen, jij bent hier de kleinste van de hele hal. Bovendien heb ik, vind ik niet dat jij een hele snelle arm hebt, zeker niet vergeleken met de rest, of een snel voetenritme. Joh, weet je, ga jij maar eens op diagonaal. Gaan we eens kijken wat er gebeurt. Dus de vraag is, we maken natuurlijk altijd die keuzes op basis van de spelers die we op, die we op dat moment in een team hebben. En ten opzichte van die groep kinderen of die groep jeugdspelers is dat misschien een logische keus. Maar zodra die speler eruit gaat en in een ander team terechtkomt, is het de vraag of die positie waar we hebben neergezet, of dat daadwerkelijk dat het talent van dat kind is. Wat je vaak ook ziet, hè, degene die klein is, die moeten gaan spel verdelen. Niet vanwege kwaliteit, maar vanwege omdat hij kleiner is. Hè, ga jij maar zetten. Dus wij hebben bedacht in een auto van, nou, volgens mij moeten we daar wat voorzichtiger mee zijn. En veel meer allround gaan scholen. Wat uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van zo'n speler of speelster natuurlijk ook prima is. De theorie die je tegenwoordig ook ziet, hè, van laat kids ook maar steeds meer op verschillende manieren bewegen. Of misschien in plaats van 4 trainingen in de week, of 3 trainingen in de week, 2 volleybalspecifieke trainingen. En ga 1 keer alsjeblieft voetballen of handballen of basketballen of wat dan ook. Maar ga iets anders doen, dat ze multidisciplinair leren bewegen. Hetzelfde proberen we eigenlijk in het spelletje ook. Dus als het kan bijvoorbeeld, speel ik iets vaker nu tegenwoordig met 2 spelverdelers in plaats van met 1. Ja, geen 1-5 met een B-jeugdteam of een A-jeugdteam. Als ik meerdere kids heb die spelverdelende kwaliteiten hebben, dan stellen we er 2 op. Zodat we altijd 3 aanvallers hebben, maar dat die spelverdeler dat die ook kan slaan. Ook kan pasen lopen bijvoorbeeld. En dan, ja, misschien, weet je, als ik dan iets minder specialiseer, win ik wat minder en word ik niet kampioen tegenover gespecialiseerde teams. Maar voor de ontwikkeling van zo'n speler is dat natuurlijk wel prima. En dan gebeurt het wel eens vaker dat zo'n speler bij de senioren komt. En dat wij hadden bedacht, goh, die wordt paas verloper. En dat een andere coach zegt, nee hoor, die handen van jou staan best aardig. We gaan met jou spelverdelen verder. Of we gaan je op midden neerzetten of... Dat is ook wel iets wat je wel vaker hoort, hè, tegenwoordig. Dat er toch een aantal spelers, ook zelfs in de top nog, in een seniorentijd, toch nog switchen van plek, hè, van positie. Ja. Ja, dus dat soort zijn wel dingen over waar we het ook wel met coaches over hebben, ook bij Utrecht. Over ja, hoe kijken we naar de opleiding van spelers. Ja, dat we er allround mee bezig zijn. En dat we die technische bagage en tactische bagage in de gereedschappenkist van zo'n speler of speelster, dat we die zo groot mogelijk maken.
Breed opleiden is dan een van jouw pijlers. Welke pijlers heb je nog meer?
Nou, het breed opleiden inderdaad, hè, is dus een pijler wat ik enorm belangrijk vind. Het volleybal gebruiken als sociale groei, hè, wat ik eerder net noemde, vind ik een belangrijke. Ja, en dan een aantal dingen wat ik net al zei. Van, er moet heel veel balcontacten zijn, wat ik al eerder al genoemd heb. Technisch moet er gegroeid worden in een training, maar er moeten ook in zo'n training ook spelletjes zijn. Dat 2 tegen 2, 3 tegen 3, wat ik al eerder noemde, heel fijn in plaats van alleen maar 6 tegen 6.
Hoe groot is het onderdeel van jouw training, dat 2 tegen 2 en 3 tegen 3?
Dat kan verschillen. Als maar aan het eind van de training, als je het maar bij elkaar op gaat tellen, kids gewoon heel veel ballen geraakt hebben. En een warming-up bijvoorbeeld, of wat mij betreft, als dat met een bal kan, is dat wel heel fijn. En als we dan in plaats van rondjes lopen, meteen kunnen beginnen met een bal en lekker over het net heen 1 tegen 1 kunnen gaan spelen, of 2 tegen 2 of 3 tegen 3 als warming-up, zonder meteen te explosief te gaan springen. Ja, omdat we natuurlijk eerst warm moeten worden, dan is dat fijn. En dan zijn ze game-like bezig, denken toch na, tactisch meteen, levert veel balcontacten op en ze zijn meteen elkaar aan het uitdagen. Ja, dus dat soort dingetjes, dat pas ik in trainingen wel vrij veel toe. Bij kids zie ik heel vaak in het begin inderdaad, dat die inderdaad gewend zijn om 1 actie uit te voeren en dan stoppen ze met spelen. Dus het leren van, hé joh, ik heb een paas gebracht en daarna moet ik naar de avondsdekking toe. Of ik heb geblokkeerd en landen en dan zo snel mogelijk uitlopen of aflopen, zoals het in beachvolleybal heet, om daarna vervolgens actie 2. Is wel een heel belangrijk onderdeel inderdaad. Dus actie na actie. Graag een aantal dingen. Graag onder hoeken denken. Ja? Dus de bal komt van de ene kant vandaan en die moet vervolgens onder hoek moet die naar een andere kant toe. Dat is stap 1. Ja, dat spelen ze daar. Dus dat is ook een onderdeel wat erg in oefeningen moet zitten, denk ik. En dan daarna, joh, ik heb actie 1 uitgevoerd. En dan vaak ook hetzelfde, ook onder hoek. Meestal ook actie 2. Dus dat is het nadeel van het 1 tegen 1 spelen. Hè, inspelen met z'n tweeën tegenover elkaar. Want het gaat altijd van de bal komt van punt A. En die gaat ook meteen weer terug naar van punt B weer terug naar punt A. Als spelers dan een vervolgactie uitvoeren, gaat het vaak ook in diezelfde lijn. Dus bijvoorbeeld een trainer laat 2 spelers bovenhands overspelen. Ik speel de bal over naar jou, ik ren naar jou toe, ik tik jou aan en ik ren weer achteruit. Ik controleer de bal 2 keer, jij rent naar mij toe, jij tikt mij aan en jij rent weer achteruit. Dan zit er wel een tweede actie in, maar dat is bijna altijd in 1 rechte lijn. Terwijl er heel vaak in het volleybal ook acties plaatsvinden onder een hoek. Ik ben een passer op linksachter of midachter. Maakt even niet uit, afhankelijk van waar de libero staat. Ik paas de surf naar de spelverdeler toe. Mijn volgende actie, ik loop achteruit. Ik ga beginnen met mijn avonds aanloop voor een pipe aanval. Dus ik loop recht naar voren. Maar ik krijg de setup niet. De setup die gaat naar links voor, naar mijn hoofdaanvaller. En ik buig mijn aanloop onder een hoek af, boom, om door te lopen naar links voor, om daar mijn avondsdekking te doen. Dat is een voorbeeld waarbij een tweede actie plaatsvindt van een speler. Maar die moet wel een keer- en draaibeweging maken. Na die paas, eerst iets achteruit, run-up. Run-up, dat is de eerste passen die je zet voordat die 3-meter aanval komt. Dus de speler die gaat met een run-up beginnen, maakt een aantal kleine pasjes. Wil die 3-meter aanval inzetten, die aanloop? Oh nee, toch niet. Setup gaan naar buiten, onder een hoek, in motion, doorbewegen naar de zijkant en een aanvalsdekking. Dat soort dingen. Dus als dat in oefeningen gaat lukken, dat spelers leren van nee, er moet niet alleen maar 1 actie plaatsvinden, maar een tweede. En het kan best zijn dat ik een keerbeweging moet maken. Ik speel de bal zelf naar links, maar ik moet daarna zelf naar rechts. Want vervolgens komt het uiteindelijk daar de setup uit. Of ik moet na mijn in actie moet ik achteruit verplaatsen en daarna naar voren en naar links of naar rechts of whatever. Als dat in een oefening ingebouwd kan worden, heel graag. Heel graag. Daarom ben ik ook wel voorstander, hè, van wat we dus de laatste jaren, die theorieën van laat spelers ook allerlei andere soorten van sporten uitvoeren, waarin er ook allerlei soorten andere verplaatsingen zitten die wij in het volleybal van nature weinig trainen. Maar er zitten in ons spelletje zoveel keerbewegingen, draaibewegingen, versnellingen. Dat wel heel fijn is als je dat bijvoorbeeld of in een warming-up of in een spelletje of wat dan ook kan, kan inbouwen. Want ik denk dat spelers daar heel veel van leren en heel veel voordeel van hebben in het volleybalspel. In de jongere jeugd valt mij op dat soms de service vrij dominant is. En ik zou het mooi vinden als we in de toekomst op de een of andere manier met een Evobo zover zouden kunnen komen. Om een voorbeeld te noemen, bij een C-jeugdwedstrijd, als je een goed serverend team hebt, dan gaat in principe het serverende team gaat winnen. En dan kan er een jochie zijn of een meisje wat 12 services eruit beukt. Dan één fout maakt, we draaien nog een keertje door, er komt nog iemand die serveert nog 5 keer, er komt nog iemand die serveert nog 5 keer en na 10 minuten is de set afgelopen. Dat is in mijn inziens voor beide teams niet handig. Voor het winnende team niet, want daar heeft eigenlijk niemand de bal geraakt, behalve diegene die serveerde, die al die aces produceerde. Het verliezende team heeft 25 kogels over zich heen gehad en heeft ook niet het beste uit zichzelf kunnen halen. Dus eigenlijk heeft niemand waarde kunnen halen uit die wedstrijd. Dus ik denk dat we in de toekomst bij de jongere jeugd, dan heb ik het even niet over de A-jeugd en zo, hè, maar echt bij de jonkies, bij de C'tjes, minis, naar een ander model toe zouden moeten, waarbij die surf totaal niet dominant meer is, waarbij die surf eruit halen. En hoe we dat doen, dat moet je me even nog niet vragen. Maar ik denk dat we daar echt over moeten nadenken. Ik heb geen flauw idee. Coaches die bal erin moeten gooien of whatever, daar moet je even over nadenken. Maar dat je een modus gaat verzinnen waarbij de rallies gaan ontstaan. Want spelers kunnen zich alleen ontwikkelen als er een rallyspel ontstaat. Hè, zodat de tegenstander kan pasen, setten en we kunnen gaan aanvallen. Dan moet de tegenstander gaan blokkeren, verdedigen, transitie, rallyspel. En dan wordt het interessant en dan wordt het tactisch ook interessant. En dan moeten spelers tactisch keuzes gaan maken en nadenken. En hoe kom ik nu weer voorbij die blokkering? En wat gek aanvallend nu. En dat zit soms nog in ons, bij de jongere jeugd bij ons, is dat nu nog echt een probleem, met name door de dominantie van de surf. Ik denk namelijk dat er 100.000 situaties in een spelletje voorkomen, dat er niet per se, bijvoorbeeld als ik even terugkom op technieken, per techniek één dingetje of één manier is waarop je een bepaalde beweging per se het beste kan uitvoeren. Want er komen 100.000 situaties voor in het spelletje en dan moet er uit die gereedschappenkist. Ja, het zou fijn zijn als een speler daar 100.000 technieke manieren in heeft zitten en daar dan de beste manier uit kan halen om die situatie aan te kunnen vallen. Dus als trainer wil ik ze zo breed mogelijk technisch opleiden. Ja, het zou fijn zijn als ik bij blokkeren, ik noem maar wat, als ze een sidestep kunnen, hè, zijwaarts verplaatsen met een schouders ook net, dat ze dat snappen. Met een 2-pas, maar misschien ook een 4-pas. Maar dat ze ook een kruispas kunnen, dat ze kunnen opendraaien en kruisen. Dat ze dat ik het ze aangeleerd heb, om als het een keertje moet gebeuren. We leren altijd netjes tweebenig opspringen en landen, fijn als blokkeren. Maar misschien ben ik veel te laat en ja, moet ik dat ook een speler ook even weten van, joh, als ik een keertje eenbenig afzet, wat gebeurt er dan? Dus ik probeer ze zoveel mogelijk techniekjes aan te leren en mogelijkheden, zodat ze genoeg gereedschappen hebben om in het spelletje aan de slag te gaan. En vervolgens komt natuurlijk het hele tactische gebeuren en het teamplay en de tegenstander doet dit, hoe los ik dat dan op? Ja, de tegenstander verzint weer dat, hoe los ik dat dan op? Dus zo breed mogelijk dat spelletje benaderen.
Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.